Welkom bij Details, de Nederlandse Disney podcast.
Welkom bij Details aflevering 156 en dit wordt waarschijnlijk de meest amateuristische, meest knullige, meest belachelijke, maar misschien ook wel de leukste aflevering ooit. Wat denk jij, man?
De gezelligste, denk ik.
Ja, oh, wacht. Is het intro al vol? Want ergens komt Arno er tussendoor. Ja. Wat denk je?
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Ja, en nou, zouden we compleet zijn geweest?
Ja, bijna.
Bijna.
Zeiden we vorige week.
Ja.
Na weken.
Ja, maar we hebben eigenlijk Michiel gewoon ingewisseld voor iemand. Ja. En dat is een oude bekende. Ten eerste, excuus voor deze abominabele kwaliteit. Want we zitten hier bij gebrek aan andere apparatuur. Zitten we op ons oude... Ja, rode microfoontje. Heel knus bij elkaar op te nemen.
Eén microfoon, is twee.
Eén microfoon. Het was even niet anders. Nee, Michiel is helaas verhinderd. En op het allerlaatste moment, dat kon echt niet anders. En we moesten gaan opnemen deze week. Want we hadden eigenlijk de belangrijkste gast die we ons dit jaar kunnen voorstellen. Zullen we hem gewoon zichzelf even laten introduceren? Want hij zit hier met een reden.
Laten we dat doen.
Dan geef ik nu de microfoon even heel kort over. Hallo gast, wie ben je?
Ja, hallo gast, wie ben je? Mark Dekkers van de Kookspecial, wellicht bekend.
En of bekend. Wij zitten hier, as we speak, luister goed. Met een Brabants worstenbroodje.
Ja, Brabantse corndogs.
Dat.
Ik was zo beledigd van de opmerking van Jorn, ik breng ze gewoon mee.
Nou, heel verstandig. Ja. Waarom ben je er, Mark?
Ja, waarom ben je er? Ik wilde eigenlijk gewoon even kijken hoe jullie de opname doen. Geïnspireerd eigenlijk door Details. Toch nu... volger van het begin en wilde graag wel weten hoe dat dan hier gaat, waarom. Ik ga een onderwijspodcast starten. Ik ben natuurlijk docent, jullie hebben mij gezien in de keuken bij het Summercollege.
Daar... Heb nog even een hap hoor.
Dat mag, de kookspecial gedaan. En nu wil ik voor onze studenten en met studenten een podcast gaan opnemen. Het is een innovatieaanvraag, moeilijk verhaal. In ieder geval binnen onze school mag je een verandering inzetten, dan krijg je daar budget voor, dan krijg je daar tijd voor. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Het heeft bewezen dat leren makkelijker gaat, beter bestendigt, dat je het beter oppikt als je dat constant, zeg maar, zelf in je oren hebt wanneer jij dat wil. Zoals we eigenlijk nu het podcast doen, dat het steeds beter wordt, steeds groter wordt, dat het on demand kan, waar ik wil, wanneer ik dat wil, en ervoor kan kiezen om verdieping of verbreding op lessen te krijgen. We gaan luchtvaartnieuwtjes meenemen, want ik ben dan docent luchtvaart natuurlijk inmiddels ook. Dat is het idee. En ik wilde gewoon eens even zien hoe jullie... one stop en een one taker opname op de apparatuur die wij ook gaan gebruiken.
Ja, want wij hebben zo'n fantastisch nieuw podcast apparaat dat Michiel heel nauwkeurig en zorgvuldig voor ons bewaart. Maar goed, dus Mark, komt hij eigenlijk om de techniek even te bekijken. Nu zitten we echt op de meest klunzige wijze een podcast opnemen. Maar goed, Jorn, het maakt niet uit hoe, wat, waarom, waarmee, waartussen, waarheen, waarvoor. We gaan er gewoon een leuke uitzending van maken, want... we hebben best leuke dingen. Er is best wel van het nieuws. Heb je iets te vertellen of wil je eerst je worstenbroodje opeten?
Ik ga eerst even mijn worstenbroodje opeten.
Duurt het lang of kun je een beetje doorreten?
Ik neem een slokje.
Heel verstandig. Heel verstandig. Dan begin ik gewoon even met mijn nieuws. Want wat mij heel erg opviel afgelopen weken... ongeveer elke week is Walt Disney World wel met een bericht gekomen dat zij een aanbieding hebben voor tickets. Dat je vrienden mee mag nemen. Dat je voor de prijs van een dagkaart een jaarkaart kunt krijgen. Tenminste, abonnementhouders dan voor Typhoon Lagoon en Blizzard Beach. Alleen maar om de zomerdrukte een beetje op peil te krijgen. Want in aanloop naar de Star Wars opening eind augustus in Hollywood Studios, blijven de mensen dus weg. En je ziet ook dat bijvoorbeeld in touring plans worden de bezoekcijfers worden naar beneden aangepast. Ik zag nu ook al dat sommige parken wat langer open blijven. Misschien toch om meer mensen te trekken.
Dat lijkt dan een beetje...
Ja, dat is een beetje gek. Ja. Maar misschien wel ter compensatie van die nieuwe Villains After Dark shows die ze nu hebben. Dat zijn extra ticketed events. In ieder geval zijn er op alle mogelijke manieren om aan proberen om extra mensen... zeg maar voor eind augustus de parken in te krijgen. Ik begreep van de week dat zo'n 50% van de bezoekers van Walt Disney World mensen uit Florida zelf zijn. Dus het is,
50?
Ja, dus het is heel erg gericht ook op lokale mensen eigenlijk om die binnen de poorten te krijgen.
Zoveel.
Ja, want je ziet nu ook dat die mensen nu wegblijven in Anaheim. Nu de reserveringsperiode geldt voor Galaxy's Edge. Dat vond ik een heel opvallend nieuwsfeitje. Een ander opvallend nieuwsfeit was het gerucht, en daar kwam Walt Disney World Nieuws Today bij. Met daaronder een hele uitleg van, we zijn er niet hier om geruchten de wereld in te helpen. En wij doen ook ons best, want we lagen een beetje onder vuur in de hele Disney community. En met name ook hun hoofdredacteur.
Ja, want ze hebben een aantal geruchten als waarheid gepubliceerd, wat ze later weer moesten rectificeren.
Precies. En dat is en het leek alsof ze zich daar een beetje voor verontschuldigden en dat ze Disney-fan zijn. Maar goed, het gerucht waar het dit keer om gaat en waarvan zij zeggen, we zitten dus dan dicht bij de bron dat het wel eens waarheid zou kunnen zijn, is het verdwijnen van de Country Beer Jamboree.
Ik las het, ja.
Ja, en wat was jouw reactie? Kijk, jij, maar ik denk ook de luisteraars, kunnen mijn reactie wel redelijk raden, denk ik. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw reactie.
Ja, ik ga het ook wel missen. Ik heb hem afgelopen vakantie nog gedaan.
Als het doorgaat, hè?
Ik heb de attractie in Japan nog gedaan. Ik was verbaasd dat hij daar ook was. Daar is hij zelfs leuker, want daar hebben ze seasonal overlays. Dus toen ik er was, was het was er een kerstoverlay? Of? Wanneer was het? Ja, oktober.
Jij gaat zo vaak naar je park, Johan. Ik hou er niet meer bij.
Ik hou het ook bijna niet meer bij. Maar nee, dat valt ook wel weer mee. Maar het is een knullige show. De zaal, het was een avond na het eten. We hadden gegeten bij Liberty Tree Inn. Mm-hmm. Dus dan ben je daar in de buurt. En we hadden nog wat tijd wat we vol moesten maken voordat een fastpass inging. Dus ik dacht, nou dan ga ik wel even Country Bear Jamboree in. Maar dat dachten nog zo'n 10 mensen meer. En dat was het. Dus ik snap ergens wel dat het een beetje, wat dat betreft, loze ruimte is. Dat de capaciteit hoog is, maar de opkomst heel laag. En wat ze willen doen is, wat nu dus het gerucht is, is er een Toy Story overlay. Is dat een overlay? Gewoon een Toy Story marionettenshow gemaakt?
Ja, een beetje die Woody Roundup die volgens mij in Toy Story 2 zat.
Ja.
Die willen ze daar volgens mij gaan maken. Een soort marionettenshow. En dat zal ongetwijfeld heel erg leuk en heel erg grappig kunnen zijn. Alleen jongens, Toy Story ook weer in dat gedeelte van het park.
Ja, ik word ook een beetje Toy Story moe.
Het is echt Bob Chapek all over the place. IP erin rammen. En weet je, het is op een gegeven moment zo makkelijk om te zeggen. Maar als ze dit gaan doen, echt een klassieke attractie op deze manier, zeg maar, gaan vervangen. Terwijl je hebt dus Hollywood Studios die uit Toy Story. En als je dat ook op deze manier nog een keertje naar Magic Kingdom gaat brengen, terwijl het ook al in Tomorrowland zit met de Ranger Spin, weet je wel, de schietattractie, zeg maar.
Ja,
en dan ga je Toy Story zo verspreiden over het park. En dan vind ik ook het onderscheid tussen de verschillende delen van het park, ja, dat ga je daarmee wel een beetje ondermijnen, vind ik. Ondanks het feit dat natuurlijk Woody heel goed in Frontierland past. Maar maak keuzes daar dan in, weet je wel. Want dan krijg je Buzz in Tomorrowland, Woody in Frontierland.
Ja, en wat bij mij een beetje knaagt is dat ze een show gaan vervangen door een andere show. Dus het wordt niet echt een attractie waar je in kan. Mm-hmm. Country Bear Jamboree was vroeger een stuk langer. Ik geloof dat het oorspronkelijk iets van 17 minuten was. Of 20 minuten.
Drie dagen heb ik gehoord. Je moet een driedaagse pas horen om.
Nee, maar er zitten heel veel liedjes in. Dus de show voor mensen die je niet kennen. Het zijn audio animatronic beren die een band vormen. Kan ik het zo goed uitleggen?
Ja,
die gaan een show opvoeren voor de bezoekers. Die zingen een aantal liedjes. Oude country western nummers.
Ja.
En ze hebben dus een paar jaar geleden al gesneden in de show. Hij is nu geloof ik teruggebracht tot een minuut of 10 of 12. Omdat ze gewoon zien dat mensen de aandachtspannen niet meer hebben. En geen zin meer om 20 minuten naar een show te kijken. Of naar de zingende beren.
Ja, en weet je, dat snap ik wel. Maar het is het verhaal gaat overigens. Deze attractie, de beren, zeg maar, zijn ontworpen door Mark Davis.
Mm-hmm.
Een van mijn grote helden, zeg maar, zit ook achter, zeg maar, alle mooie animatronics. De poppen eigenlijk van Pirates bijvoorbeeld.
Ja. En, hij was heel goed in de situatieschets. Dus zijn karakters waren een soort uitvergrote karikaturen. En die zaten dan in zo'n bepaalde situatie, werden die neergezet. Dat je eigenlijk alleen aan de schets al, nog zonder beweging, zag je al wat er aan de hand was. Een heel bekend voorbeeld is de piraat met die van de kade in een bootje wil stappen met allerlei hoeden op zijn hoofd en schatkisten, geloof ik, in zijn hand. En die bungelt zo tussen wal en schip.
En, letterlijk.
En dat alleen de schets daarvan, daar zie je al gewoon aan in wat voor situatie die piraat zit. En daar was hij heel sterk in.
Ja, en hij heeft de beren dus van de Country Bear Jamboree ook ontworpen. En het schijnt zelfs dat de Country Bear Jamboree, het verhaal zoals dat dan ging, dat dat het laatste is waar Walt Disney om gelachen heeft.
Oh.
Want hij kwam het kantoor binnen toen Mark Davis deze dingen aan het maken, aan het schetsen was. En hij zei op het einde van het gesprek, hij moest om lachen om de grapjes die zeg maar bedacht waren en gedaan waren. En na dat bezoek aan Mark Davis liep hij zijn kantoor uit, het kantoor van Mark Davis. En hij zei hem toen gedag, iets met ik weet exact de woorden niet meer, maar het was in ieder geval een manier waarop Walt nooit afscheid nam.
Nee, waarop hij nooit afscheid nam.
En dat was de laatste keer volgens mij dat ze hem bij een studio hebben gezien en niet veel later is hij overleden. Dus het verhaal doet wel dat Walt als laatste gelachen heeft om de Country Bears. Nou ja, dat, maar weet je,
de oorspronkelijke in Anaheim is al verdwenen. Die heeft plaats moeten maken voor Winnie the Pooh.
Ja, Critter Country. Redelijk fletsen.
Ja, niet de versie uit Tokio, nee. Maar een simpele, relatief simpele dark ride versie.
Ja.
En Walt Disney World, dat was nu de laatste eigenlijk waar die nog stond. En het zou wel echt... Tokio. Tokio is al, die hebben wel vaker, wel meer van die attracties die zijn ergens anders al weggehaald hebben. En dan daar nog, zeg maar, in ere hebben hersteld. Ik ben er een beetje, ik zit in tweestrijd. In dubio.
Ik vind begrijp het erg. Ik moet van Michiel zeggen, Disneyland is not a museum. Snap ik ook, begrijp ik ook. Maar dit is een klassieker. En als je die gaat vervangen door een ander soort show, wat zo sterk IP gedreven is, wat zo erg, ja, weet je, we moeten 50 nieuwe dingen voor de 50ste verjaardag hebben. Ik zou het heel jammer vinden. Ondanks het feit dat ik me best kan voorstellen dat er iets met die show gedaan moet worden op een andere manier, maar je haalt hiermee in één keer bam het hele karakter van dit weg.
Volgens mij lopen er nog steeds walk-around characters van de Country Bear Jamboree attractie, die lopen in het park rond. Dus
klopt.
Waarom, wat gaan ze daar dan in
Maar ook de Country Bear merchandise in Anaheim verkoopt ook nog steeds.
Ja. Het is ook een beetje die hang naar nostalgie van veel mensen natuurlijk.
Ja, ik moet hier zwijgen.
Nee, maar ik snap waarom vanuit een geldperspectief, managementperspectief, als je heel simpel gaat kijken naar hoeveel bezoekers trekt het en hoe duur is het waarschijnlijk om te laten draaien. Want er stonden, dacht ik, 2 of 3 castmembers zijn er nodig om de attractie sowieso te laten draaien.
Geef desnoods elke bezoeker een sleutel. Laat hem zelf openen. De knop indrukken. Het kan mij niet schelen. Houd dat stukje gewoon.
Maar hetzelfde is de Tiki Room. Dat is net zo'n attractie.
Moet ook blijven. Alleen al vanwege de doolwip.
Het moet zeker blijven. Maar ook als je kijkt... Maar die zat trouwens nog wel vol. Op het moment dat ik erin ging. Maar wat dat gewoon al kost aan hoeveel mankracht er bij zo'n relatief simpele attractie staat.
Ja, klopt. We moeten hier Mark ook vragen. Mark, wat is jouw mening over de Country Bear Jamboree? Moet dit blijven? Moet dit zo snel mogelijk verdwijnen? Wat is jouw idee?
Ja, nu ben ik natuurlijk nooit zelf geweest. Ik ben zelf nooit in Walt Disney World geweest. En Anaheim trouwens ook niet. Maar ik ken de attractie natuurlijk wel. Ik ben met je eens dat je zegt Disneyland is nou een museum. Het moet veranderd worden. Maar ik ben ook met je eens dat je kijkt naar het gebruik van IP en de invoering daarvan. Sommige dingen zijn leuk en ik snap dat we daar ook wel vraag naar hebben. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die vinden het natuurlijk leuk om de films van nu en van toen terug te zien in de parken. Alleen, zou ik eraan toe willen voegen, als je kijkt wat er recent aan films is bijgekomen, daar kun je aan attracties nog niks van vinden. En daar hebben mijn kinderen dan weer wel vraag naar. Wij hebben natuurlijk wel hang naar dit oude, maar zij willen wel weer nieuwe dingen zien.
Ja, maar... Kan ik goed koken, hè, die Mark? Sorry, ga door.
Ik begrijp het dat ze het veranderen. Alleen dat doorduwen van die IP en steeds hetzelfde is een beetje gek. En ook die verspreiding. Het is ook raar, vind ik, als je kijkt naar de wagon wheel opzet. Als je kijkt naar de indeling van de park en je kijkt naar, je kiest voor themalanden. En je gaat nu bepaalde dingen weghalen en verspreiden. Wat ook in Parijs natuurlijk voor een deel gebeurt, waar jullie het al heel vaak over gehad hebben. Straks Galaxy's Edge, Star Wars Land. Je hebt al Star Tours in het park. Het zit zo verdeeld. Je laat zo los aan dat traditionele idee waar juist anderen in de wereld zo naar hebben gekeken, wat zo succesvol is.
Ja, dus wij zullen niet uitkomen, dat is ook niet erg. Maar dat is wel een impasse waar je in zit. Of waar je in zou kunnen komen. Het is goed dat er beslissingen genomen worden. Maar we moeten het afwachten. Het is nog steeds een gerucht. We zitten bovendien nog gewoon steeds in onze nieuwssectie. Dus we kunnen ook niet te ver.
Ik ga erop door hoor. Want mijn nieuws van de week. Sluit hier perfect op aan. En dat lijkt ook heel erg een Bob Chapek move geweest te zijn. Mm-hmm. In Anaheim. Als je de laatste week op Twitter zat. Dan heb je het vast wel voorbij zien komen. In Main Street Anaheim heb je...
Oh. Hou op.
Heb je de cinema? Ik weet niet of de officiële naam de cinema.
Volgens mij is de Main Street Cinema.
Ja. Die is er al sinds opening, 1955. De hoofdstraat van een oud stadje, daar hoort een bioscoop te zijn. En daar draaiden ze vroeger, heel vroeger tijdens de opening, geen Mickey Mouse cartoons, weet ik. Ze draaiden iets anders. Maar later hebben ze dat vervangen en draaien ze daar allerlei zwart-wit Mickey Mouse filmpjes. Daar... Dat was gewoon een mini-attractie, een walk-in iets. Je kon door een turnstile, zo'n draaihekje, langs een kassa. En dan was het een zaal met meerdere schermpjes waar die filmpjes op geprojecteerd werden.
Even in de airconditioning.
Even uit de hitte, in de airconditioning zeker. En vanaf vorige week stopt er ineens een merchandise-tafel en een kassa. En was het
en van
een
kledingrekken heb ik gezien.
Het is een winkeltje geworden. Ja. Want het is waardevolle real estate. Dus het oppervlakte in... en daarom hebben ze sowieso een beetje ruimtegebrek. Maar zeker in Main Street, dat is heel waardevol. Dus ze proberen daar alle vierkante meters of vierkante feet proberen ze te gebruiken om... om geld uit de zakken van mensen te kloppen.
Hoe zou Bob Chapek ontvangen worden als hij zo meteen bij D23 op het podium staat om alle nieuwe dingen uit te gaan leggen?
Ik vraag het me heel erg af. Is hij nou de gedoodverfde opvolger van Bob Iger?
Ik denk dat Iger helemaal niet... hij heeft het wel aangekondigd dat hij al weggaat, maar...
Ja,
met een boek.
Ja, met een boek. Geen idee, Jorn.
Nee, want hij maakt niet heel veel vrienden in de parken. Sexy in ieder geval.
Nee, het zijn wel natuurlijk...
Dat zijn dan wel de diehard fans.
Daarom.
Die er net iets anders naar kijken.
Precies. En wij maken niet het grootste deel van de bezoekers uit. Het zal allemaal wel. Maar we zijn Disney wel leuk gaan vinden met een bepaalde reden.
Volgens mij wordt hij nu ook wel een beetje de zondebok van... alle slechte beslissingen die gemaakt worden.
Ja,
dat zal op Bob Chapek zijn.
Ja, dat is makkelijk.
En hij, dat heb ik ook al voorbij zien komen, is dat de dingen waar hij nu heel erg trots over is, of tenminste wat hij nu mag presteren aan ons, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk door zijn voorganger opgezet zijn. Thomas Stax, was dat, dacht ik? Die is toen heel raar het bedrijf ineens verlaten, want die was eigenlijk volgens mij... Die zou klaargestoomd worden als opvolger van Bob Iger. En ineens, van de een op de andere dag, was die exit uit het bedrijf gezet.
Moeten we eens in gaan duiken. Misschien zijn er nog wel juicy verhalen in.
Maar goed, het kwam erop neer dat bijvoorbeeld de Galaxy's Edge en ook Avatar. Dat zijn allemaal projecten die niet onder Chapek zijn gestart. Maar waar hij nu wel geopend onder zijn leiding.
Ja, hij heeft natuurlijk ook het laatste deel ook wel supervisie over gehad. Ja, wat dat betreft.
Nou ja, oké.
Nou ja. Ook belangrijk.
De budgetten waren waarschijnlijk al goedgekeurd. Dus, maar goed. Ik ben benieuwd. In ieder geval in Amerika. Of de Amerikaanse fans. Over de beslissing om van Main Street Cinema. Een merchandise locatie te maken. Zijn not amused. Die zijn er niet blij mee. Ze zijn allerlei petities aan het starten. Ze zijn volgens mij allemaal klachten in aan het dienen. Bij City Hall.
We gaan zien
hoe
het afloopt. Als laatste nieuwtje nog, en dat doen we normaal gesproken aan het begin. We hebben een nieuwe patron. En dat is G.J. Kooijman, die al ons al lang volgt. Ook al ontmoet op onze opname vorig jaar, voor de 100ste onder andere. En via de mail en Twitter. En hij is nu ook trots steuner. Tenminste, ik neem aan dat je trots bent. Wij zijn in ieder geval trots op dat je ons steunt. Welkom bij de club. Aan het einde van deze aflevering gaan we dan eindelijk uit de doeken doen wat we allemaal van plan zijn. Vanaf volgende maand op onze Patreon-pagina. Dat gaan we een beetje uitbreiden. We gaan wat leuke verrassingen hebben die we hebben in petto. En ook wat nieuwe beloningen voor de mensen die ons al heel lang steunen.
Yes.
Dat zometeen.
Waar vindt iedereen ons? Op www.d-log.nl, Twitter d _log.
Ik moet Jorn elke keer naar de microfoon wijzen, omdat hij nu heel lief tussen ons instaat. Ja, maar en elke keer moet ik Jorn bijna op schoot trekken om goed in de microfoon te praten.
Ik moet ook nog naar een scherm kijken.
Ja, maar je kunt het scherm ook bijdraaien.
Op Instagram dlognl en op Facebook dlognl.
Goed man, in één keer goed. Deed het uit je hoofd? nou Mark, je ziet het. We hebben dus wel iets voorbereid. We hebben namelijk allemaal een mooi pdfje voor ons met wat onderwerpjes. Nu draait Jorn de microfoon weg. Wat een nare man ben je ook. maar ik wil eigenlijk een thema bespreken. En dat kan nu heel goed, omdat Michiel er niet bij is. Dus ik krijg niet elke keer Disneyland naar een museum om mijn oren. waar ik het graag even over wil hebben. En ik weet niet of je het mee eens bent, Jorn. Maar ik gooi het er gewoon in.
Mag ik heel even wat tussendoor gooien? Ja, de luisteraars hebben er waarschijnlijk niks aan. Maar nee. Ik zag jouw schoenen net al, Mark.
Ja.
En nu zie ik ook jouw Apple Watch.
Ja.
Je bent helemaal in thema.
Ja, vanavond even wel.
Ook voor een première die binnenkort plaatsvindt, volgens mij. Een nieuwe film die in première gaat.
Mark, vertel even wat je om je pols hebt en wat je aan je voeten hebt.
Nou, aan mijn voeten heb ik Vans. Vans Limited Edition Toy Story. En ze zien eruit als Woody. En onderop, zal ik even laten zien.
Oh,
staat laten zien in de
niks zeggen. Niks zeggen. Ja hoor, ja. Staat Andy. Wat goed zeg. Wat goed. En wat heb je voor watch face op je Apple Watch?
Apple Watch is alle Toy Story figuren. Ja, het is vanavond even Toy Story.
Ja, geweldig. Goed hoor. Ja,
maar
goed.
Ik zag nog nieuws staan uit Parijs eigenlijk. Een beetje nieuws uit Parijs en dan ook een beetje Toy Story. Dat wil ik deze week heb bijgehouden dat nu die Playdays gaan komen. Toy Story Playdays. Slim gedaan ook. Hier natuurlijk richting de première, Europese première ook van Toy Story. Ik kan overigens niet wachten. Het is natuurlijk, vind ik, ja, onze jeugdfilm. En ik vind het echt wel heel erg leuk dat die komt.
Wat houden die Playdays in?
Houden de Playdays in? Vraagt Playdays. Playdates, nee, Playdays. Vraagt Jorn van achter de microfoon. Slim Jorn, goed gedaan.
Ik weet niet precies wat het inhoudt. Daar moeten we nog eens induiken. Maar wat ik wel gezien heb is dat ze eindelijk nu wel, waar ik wel ook voor pleit en natuurlijk als kok en kook specialist. Dat ze met bepaalde snacks komen, waar ik dan weer niet zo. Waar ik dan weer van denk, oh, wat jammer weer dat ze dat dan weer hebben laten liggen.
Is het in de lijn van Yoda koeken en dat soort ellende?
Ja.
Ach. Ja, jammer hè.
Forky koeken volgens mij met gewoon een snoeppapier print op weer zo'n op die harde biscuits.
Die zijn niet oké. Okay.
Nee, vind ik jammer. En dan weer die appels. Ik begrijp niet wat men dat er in godsnaam aan die appels vindt.
Nee, ho, stop. Nu, dit is heilig terrein, hè?
Oké.
Okay. Candied appels moet je eten, altijd.
Nee.
Jawel.
Is niet lekker.
Jawel. Nee, maar gewoon de standaard. Je hoeft niet met Olaf van Frozen of al dat soort ellende, maar gewoon in die...
Ja, rode.
Nee, hoeft niet, maar gewoon met de karamel erop. Heerlijk.
Ik vind het een mooie uitzien dat het smaakt. Vind ik persoonlijk, hoor. Maar Jorn ook zie ik.
Ik ben het met Mark eens.
Ze doen er
goed.
Ze doen het volgende zure Granny Smith of zo in. En dan, ja, dat zal dan weer het zoete van het karamel eromheen. En dan dat zure van die appel. Maar nee, ik
mag niks over smaak zeggen, blijkbaar.
Nee, dat mag je zeker wel. Alleen als ik het dan. Het ziet er weer leuk uit. Hè. Ze gebruiken natuurlijk Dr. Hamlab en ze maken Luxo, hè, Luxo Junior, de bal. Maar dan ligt daar volgens mij. De bal.
Oh,
is
ja, toch, nee.
De lamp was Luxo Junior.
Oh, dan Luxo is de bal.
Nee, dat is zijn moeder. Volgens mij. Okay. Het
filmpje, dat was een grote lamp. Oh, het kleine lampje, dat was Luxo Junior.
Oh,
en die ging spelen met een bal. De bal heeft geen naam.
Oh, de bal heeft
die
naam.
Komt uit het filmpje.
Dus de bal zonder naam ligt wel
links. De gele bal met de rode ster.
De Pixar-bal.
Ja.
Nou, oké, de Pixar-bal en dan Dr. Hamlab. Maar dan ligt het is volgens mij marsepein of fondant. Ja, om een appel. Het is toch jammer. Had nou iets anders bedacht. Waar blijft die dolwip nou uiteindelijk? Kom hier ook eens met onze lumpia's. Weet je, het is zo jammer.
Ja, nee, dat beaam ik. Maar stiekem is zo'n caramel apple gewoon hartstikke lekker. Je moet hem ook niet in je eentje eten. Je moet hem in stukken laten snijden en gewoon met 4-5 man delen. Dan heb je allemaal 2 stukjes. Precies genoeg. Net als popcorn. Ja, Jorn?
Lekker.
Ja. dat van Parijs. Patrons hebben. Nou ja. Zullen we gelijk over Toy Story hebben of niet? Want dat is een dingetje geweest waar we met op Twitter hebben gedaan. We hebben namelijk geprobeerd om een Toy Story marathon te organiseren voor onze patrons en misschien al wat andere mensen die gek zijn van deze film. Dat hebben wij geprobeerd met allerlei bioscopen, met rechten, met Disney, met alles erop en eraan. Dat ging op korte termijn helaas niet lukken. Dus dan pakken wij het gewoon anders aan en gaan wij lekker, zoals we al beloofd hadden, met onze patrons naar de film toe. Dat gaat Toy Story 4 worden.
Leuk.
Dat gaat in juli gebeuren.
De Nederlandse of de Engelse?
Dat gaan we kijken waar wij 3500 tickets kunnen kopen. Dat ligt eraan. Dus ik denk dat we de Ziggo Dome moeten afhuren hiervoor. Ja. Nee. Maar we gaan dit organiseren. Dat zal begin juli zijn. Eerste of tweede week juli, naar alle waarschijnlijkheid. Alle patrons zijn hiervoor uitgenodigd. Wij doen de kaartjes, de popcorn. Ja, Jorn, de popcorn en het drinken. Wij regelen dat. Maar de
ik kreeg patrons, al, volgens mij was dat Petra? Nee, ik kreeg van iemand een bericht van ik wil dan daar graag heen, maar dan ga ik ook de zoete en de zoute mix popcorn proberen.
Kan mij niet schelen.
Waar Michiel het al, die had het daar zo lang over. Je moet het mixen, hoor ik van Mark.
Okay. Ik neem boter mee. Hey, gewoon vloeibare boter, dat gooien we er ook overheen. In ieder geval, dat gaan we doen. Dat zit er sowieso als extraatje aan te komen voor alle patrons. En de patrons krijg je nog even allemaal apart berichten over. Het zal via onze Patreon pagina gaan. Aan het einde van de aflevering gaan we de andere dingen allemaal melden. Maar dit was vast een leuk voorproefje. Dus het wordt Toy Story 4. Het wordt begin juli. En jullie zijn allemaal van harte welkom daarbij.
Ja.
Dan gaan we over naar het thema van deze week. En dat zijn de Classic Disney Rides.
De drie Classic Disney Rides die deze week 60 jaar oud geworden zijn.
14 juni 1959 openen er drie prachtige ritten, attracties, iconen in Disneyland Anaheim.
Welke waren het allemaal drie? Drie attracties.
Ja.
Matterhorn Bobsled.
Ja.
De, hoe heet dat ding? De monorail.
Ja.
Disneyland monorail. Ja. Hij heette anders eerst, toch? De Alwek.
De Alwek,
ja. En de 20,000 Leagues.
Nee, de 20,000 Leagues was in Walt Disney World.
De Submarines, maar, Disneyland Submarines.
Ja, de Submarines. Eigenlijk was de eerste titel van The Submarine Voyage Through Liquid Space. Maar het was al heel gewoon The Submarine Voyage. Dat was eigenlijk de attractie. Ja. Zullen we daarmee mee beginnen met die submarine? Het zijn drie attracties dus zeg maar 4 jaar na de opening van Disneyland geopend zijn.
Was dat een van de eerste uitbreidingen ook echt?
Ja, en echt een flinke een forse, uitbreiding ook. Want het hele gebied waar dat nu ligt was eigenlijk min of meer zand. En een
braakliggend terrein. Ja,
en een open vlakte. Holiday Hill was dat later ook. Waar de Matterhorn kwam.
Heeft daar die circus tent ook gestaan?
Ja, daar iets achter volgens mij. Ja. En,
ik weet het nog.
Ja, precies. Nee, ja, goed. Ik heb van de week toevallig die DVD. Die heb ik ooit gedigitaliseerd. De Disneyland.
Disneyland USA?
Ja. Dat is een. Dat,
die
dat,
Walt Disney Treasures.
Dat, de Treasures.
Die in de tin verpakt zaten.
Precies. Die zijn ook nog op YouTube ook nog terug te vinden. Maar allemaal met fantastische oude kleurbeelden van Disneyland. En van ook de Disneyland After Dark. Toen al die avonden. En, maar ook dus de opening van deze attracties.
Want de show Disneyland die was opgezet om reclame te maken voor Disneyland. Maar ook om geld binnen te halen voor de bouw van Disneyland. Die ging gewoon door nadat Disneyland geopend was. En iedere week gebruikte Walt het moment weer om ook weer reclame te kunnen maken voor zijn nieuwe attracties.
Prachtige commercial. En mensen die slikken net als zoete koek.
Ja,
echt fantastisch. De Submarines is een van de attracties wat stiekem een hele grote attractie is. Want we hebben het al eens eerder gezegd, het showgebouw daarvan, die is min of meer verborgen deels onder de track van Autopia. Autopia die is in diezelfde openingsperiode, zeg maar, is die ook flink aangepast. Dus het waren deze grote drie attracties. Maar
die was er al, Autopia. Dat was een openingsattractie.
Ja, volgens mij was die er al. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar er is in ieder geval een verandering geweest, een uitbreiding. Ook in 1959 toen.
Ja.
De Submarines, noem het gewoon maar even kort, eigenlijk was een. Was een bijzondere rit. Het werd geopend eigenlijk in de periode van de Koude Oorlog. De spanningen tussen Amerika en Rusland. En daarom waren de onderzeeërs ook in het grijs geschilderd. Echt helemaal om. Het waren atoomonderzeeërs. Het waren trouwens niet echt onderzeeërs, want zij gingen niet volledig onder water. Maar er was een illusie waardoor het leek alsof je in de boot stapte en jouw boot volledig onder water ging. En vervolgens een hele rit maakte eigenlijk.
Nee, de onderzeeërs gingen niet compleet onder water, maar jij als bezoeker, jij zat wel onder de watergrens. Dus je zat met je rug naast tegen elkaar op een bankje.
Ja.
Beide kanten kon je naar buiten kijken. Dat kan trouwens nog steeds in de huidige versie. En dan kan je door de kleine raampjes, de portholes, kijken in de lagoon. En wat zag je daar allemaal?
Ja, ze gingen door allerlei scènes heen. Onder andere Atlantis, de
Verborgen stad.
Ja, de verborgen stad, de verzonken stad. Wat noemen we het? Je ging langs vissen, je ging langs een sea serpent. Er waren allerlei scènes waar je zeg maar doorheen ging. Dat was deels al zeg maar in de lagoon die je gewoon ziet als bezoeker. Daar was wat koraal en dat soort zaken meer. Zelfs Zeemermin animatronics waren ook onder water.
Maar niet alleen maar animatronics.
Nee, in de periode, even kijken, dacht ergens eind jaren 70.
60.
Ja, 65, 67 ongeveer. Ja, dat is dan toch jaren 70?
Nee, dat is jaren 60.
Dat noem je dan toch?
Ik weet niet hoe jij telt. Oh, goed, dat is met eeuwen zo.
Oh, met eeuwen zo. Ja, tuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Ah, ik ben... Mark maakt me zenuwachtig. In ieder geval...
Ik heb
alleen
een hondje.
Altijd... Kijk. Ja, we zitten aan het... aan het prachtige
de lagune in Hilversum.
Zaten hier nou operators in die tijd?
Ja, en Mark laat ons een foto zien van de grijze submarines. In het bovenste deel zat een operator en die kon eigenlijk...
Dat is nog steeds zo?
Die kon de snelheid van de boot kon die bepalen. Want het ging wel over een vaste track.
Er zit een baan in waar de submarines overheen rijden of varen. Ja, ze varen wel een soort van. Ik weet niet precies hoe het technisch dan werkt. Maar er gaat een operator mee. Dus in elke onderzeeër. Nu nog steeds in de Finding Nemo Submarine Voyage.
Oh, je verklapt alles.
Oh. En die staat dus hoger. Die staat dus zeg maar met zijn voeten op de bankjes waar jij als bezoeker zit. En hij kijkt door aan de bovenkant het uitstekende deel van de onderzeeër. Kijkt hij naar buiten. En gewoon om in de gaten te houden, denk ik.
Was dat wat Tony Baxter deed, of was hij Cure hier? Of was dat niet hier? Ik hier begonnen,
hoor. Ik weet even niet precies waar Tony Baxter is begonnen.
Durf ik dat niet
te beantwoorden, Mark. Maar ja, ik neem aan dat jij dat nu als archivaris voor ons gaat opzoeken. Inderdaad, in de jaren 60 van 1965 tot 1967 ongeveer waren er ook echte zeemerminnen. Die waren eigenlijk
echte.
en die zwommen door die lagune heen, maar die lagen ook een beetje op die rotsen die daar bovenuit staken. Maar bleek na een tijdje toch wel dat de diesel niet zo heel gezond was en dat het chloorgehalte wat groot was. En er waren behoorlijk wat problemen met allerlei mannen die langs de zijkant foto's van hen namen, maar ook muntjes toewierpen vanaf de zijkant en ook vanuit de Skyway die daar was.
Die is later toch geopend, de Skyway?
Dat
is de gondels?
De Skyliner.
Kabelbaan, dat was het goede woordje. Kabelbaan, die vroeger van Fantasyland naar Tomorrowland.
Dan waren het vanaf wat verhoger. Er werden in ieder geval muntjes en dat soort dingen gegooid. Er zijn zelfs mensen in de lagune gedoken om te flirten met die meiden.
Echt waar?
Ja, wow. Dus daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. Meiden kregen ook niet heel erg goed betaald. Dus dat was, dat was wel een dingetje. Ja, dat kan je nu totaal niet meer voorstellen. Maar dat gebeurde. Dus je ging eigenlijk een hele onderwater wereld ging je in. Een grote attractie met een enorm showgebouw en eigenlijk alle scènes zijn dubbel uitgevoerd.
Ja. Het beginstuk is nog de lagune buiten. Maar wat ik net al zei, zit je als bezoeker zit je met je rug tegen elkaar en beide kanten van de onderzeeër kan je naar buiten kijken. Wat betekent dat alle showscènes die je dus kan zien onder water, dat die zowel voor links als voor rechts gemaakt moesten worden. En dat betekent ook dat uiteindelijk ga je door een waterval met de onderzeeër. Dat zie je vanuit de onderzeeër niet echt, maar dat is weer het mooie shot van buiten als je buiten in de wachtrij staat. En dan ga je dus het showgebouw in. En dat showgebouw is dus ook extra groot, mede doordat die scènes allemaal twee keer gemaakt moesten worden.
Ja, je hebt helemaal gelijk, Mark. Tony Baxter is inderdaad een ride operator geweest in de submarine. Dat hadden wij gewoon moeten weten. En daarom ben je hierbij, Mark. Leuk al die technische dingen, maar hier gaat het om. Dit zijn de harde feiten. De attractie heeft in zijn periode een aantal verschillende submarines, zeg maar, gekregen. Dat zullen we zo meteen ook bij de monorail zien. Op een gegeven moment worden die machines vernieuwd, verbeterd, vervangen. Heel grappig is wel dat het kleurenschema van de submarines is, zeg maar, nadat de Koude Oorlog een beetje op zijn einde liep, is dat veranderd. En toen werden ze in een wat vrolijker tint geschilderd.
En ik weet niet precies hoeveel onderzeeërs er waren. Een stuk of 12, kan dat? Of
ja,
meer?
Dat zou kunnen. Ik weet niet precies hoeveel er tegelijkertijd...
Maar ik weet dat Walt, die heeft een quote ooit gegeven, dat hij heel erg trots was dat hij zo'n beetje de grootste vloot onderzeers in zijn bezit had.
Ja, en een grootste vloot ook in vredestijd. Daar ging het met name om. In Even kijken hoor. In 1998 is de attractie toen gesloten. En er werd toen al gezegd, nou, over 5 jaar komt daar een nieuwe...
2008 staat.
Nee, dit is 1998. Okay. Ik heb een typfoutje gemaakt in ons document.
Hij ging in 2007 weer open, dus
Precies. Ja. En in 1998 ging die dicht. En toen heeft hij inderdaad zo'n 9 jaar is die gesloten geweest. Ja, in de tussentijd waren er allerlei ideeën, weet je, daar... Ik weet in ieder geval dat Atlantis dat een idee was.
Nou ja, die film was in ontwikkeling. Ja. Atlantis The Lost Empire, dacht ik, dat de film officieel heette. Maar die kwam in 2001, als ik het goed heb, kwam die uit. Maar die deed niet zo goed als ze verwacht hadden. Is van de regisseurs trouwens, die daarvoor Hunchback of the Notre Dame hadden gemaakt. Ja. En Beauty and the Beast?
Dat weet ik niet.
Als ik me niet vergis.
Dat weet ik niet.
Ja, die film die flopte nogal. Dus dat was ook niet heel erg een goede inspiratie om daarop door te gaan. En verder...
Nou, ik weet ook nog dat ze ook nog met het idee hebben gespeeld... wat in Walt Disney World is, de 20.000 Leagues Under the Sea.
Ah, het verhaal van...
Van kapitein Nemo.
Ja.
Omdat nog... en dat is dan weer grappig, want uiteindelijk is het ook Nemo geworden. Alleen iets andere Nemo.
Oh, die link had ik nog niet eens gezien, ja. Nee. Ja, nee, 20.000 Leagues Under the Sea is van een verhaal van Jules Verne.
Ja.
De Franse schrijver, visionair... waar onder andere ook onze Space Mountain in Parijs heel erg op gebaseerd is. En in Tokio is er ook een land in Tokyo Disney Sea helemaal opgedragen aan zijn verhalen, waar ook een attractie is, maar dan met de naam 20.000 Leagues Under the Sea, wat dan weer niet een echt onderzeeër is.
Nee, maar dat is eigenlijk ook in de showbuilding ga je dan, hè?
Ja, en
dan,
ja. Ze gebruiken ook een trucje door met dubbel glas met daartussen in water waar ze luchtbelletjes doorheen laten blazen.
Heb je in
details blazen.
Verteld volgens mij?
Heb ik dat verteld?
Ja, volgens mij wel.
En het is een suspended voertuig, dus het hangt onder de rails. En je stapt in, het is allemaal binnen in een showbuilding en dan hebben ze de illusie door die belletjes dat je dan gaat duiken. En alle showscènes waar je doorheen zweeft, of vaart, maar je hangt aan het onderaan de rails. Dat ziet er allemaal uit alsof je echt diep onder water bent.
Ja.
Dus ook met hoe het beweegt en hoe het verlicht is. Alleen één groot nadeel van die attractie, en wat ook wel weer in het voordeel werkt om het effect beter naar voren te laten komen, is dat je heel slecht zicht hebt eigenlijk op de scènes. Dat je kijkt door een aantal raampjes maar naar buiten. Maar dat zijn allemaal kromme, gebogen ramen. Dus het is een heel groot...
Het beeld wat vertekend eigenlijk.
Vertekend beeld, ja.
Ja. Dat is het idee wat ze dus uiteindelijk in Tokio hebben gedaan.
Ja.
Ze hebben natuurlijk in Parijs de doorloopattractie van de Nautilus.
Ja.
Daar heb je dat ook. Maar uiteindelijk is in Anaheim gekozen voor een Finding Nemo submarine attractie.
Ja, en in Walt Disney World hebben ze dus ook de Nemo, de Nautilus versie gehad.
Ja, daar de 20.000 Leagues attractie. En dat heeft uiteindelijk plaats moeten maken voor New Fantasyland.
Ja, ja.
Maar goed, in Anaheim zijn ze er nog. Het is nu een nieuwe attractie. Ik heb hem gedaan. Heb jij hem gedaan, Jorn?
Ja.
Wat vond je ervan?
Leuk. Maar dan eigenlijk vooral ook hoe uniek het is. Dat het echt een onderzee... Nou ja, nee. Dat
nee,
het
je
zogenaamd
echt
een onderzee
heen.
Is, maar je gaat echt het water
echt.
In. Ja. Ja. En gewoon ook de nostalgie. Van, ook al was het dus de vernielde versie. Maar dat het dat dit zo'n oude attractie is. Waar Walt ook al heel erg trots op was. En de overleven van Finding Nemo. Ja, ik vond het wel leuk gedaan, maar
het is leuk. En de projecties zijn mooi. En, de dingen die je ziet onder water. Maar ik vond het met name heel erg krap voelen. Want het is wel echt vouw jezelf op je bankje eigenlijk. Maar het kraakt en het piept inderdaad wel van nostalgie.
Ja.
Met het moderne sausje eroverheen. Ik vond deze eigenlijk wel heel erg goed geslaagd. En die felgele submarines die nu in die door de lagoon heen varen, vind ik wel een heel erg mooi gezicht.
Ja.
Het is leuk. Het ziet er gewoon goed uit.
Met de boei met daarop de meeuwen die eens in de zoveel tijd...
Mooi. Ja, nee, helemaal goed. Nu is het aan jou, Jorn. Gaan we het ook over de Matterhorn hebben of wil je de monorail?
Laten we eerst de monorail doen.
Ja?
Ik vind de Matterhorn namelijk van deze drie de leukste.
Ja, dat heb ik denk ik wel
topper.
Met de monorail eigenlijk.
Oh. Oh, ja, dan maar mag Mark het beslissen.
Ik ben dol op het transport en op dat soort kinetische energie. Dus ik vond het heel erg tof dat er een monorail in Anaheim. Nou ja, ik was er niet bij, maar dat het geopend werd. Maar met name ook hoe die nu nog steeds draait. Wat de veranderingen zijn geweest. En hoe WET, dus zeg maar de voorloper van, noemen we even, de Imagineering afdeling, zeg maar. Mm-hmm. WET, vernoemd naar Walter Elias Disney. Het bedrijf eigenlijk dat min of meer verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en de ontwerpen van Disneyland Park en de attracties. Daar komt een bus langs, hallo. Die monorail is voor mij ook echt wel een icoon. En ik vind het nog steeds leuk om een monorail te rijden. Ook in Walt Disney World. Ondanks alle problemen die ermee zijn. De monorail blijft voor mij altijd wel een ding. En wat jij zei, de monorail werd in het begin de Alwag monorail genoemd. Vernoemd naar de uitvinder van het systeem. Axel L. Wenner Gren. Nou ja, de eerste paar letters is dan Alwag. Ze hebben in de loop van de tijd verschillende treinen eigenlijk op de baan gehad. Ze zijn begonnen met de zogenaamde Mark 1 treinen. Dat waren vrij korte treinen met in totaal 3 coupés. Mm-hmm. Later vervangen door de Mark 2, de Mark 3. En dan werden eigenlijk elke keer wat groter.
Onder andere ontworpen door Imagineering legende Bob Gurr.
Ja, waar we het vorige week nog over hadden. Nee, daar heb ik voor mij met Michiel over gehad. Ja. Die nu nog de sightseeing tours door LA verzorgt. Die Bob Gurr. Wat ik heel erg bijzonder vind. Er werden in het begin ook sightseeing tickets verkocht. Dus dan kon je voorin of achterin. De achterin noemden ze de tailcone. Want de monorail had toen een wat ander ontwerp, waarbij het glazen raam aan de achterkant en de voorkant was echt een volledig bol raam. Het is nu, mm-hmm. het is nu iets gestroomlijnder geworden in de varianten die nu in Walt Disney World en in Disneyland rijden. Maar je kon dus een kaartje kopen. En dan zat je bijvoorbeeld achterin de monorail. En dan maakte je dus een ritje over Fantasyland. Over wat nu Downtown Disney is. Langs het hotel. Zonder dat je parktoegang had.
Was hier niet een president bij de opening?
Volgens mij Nixon.
Ja, ik kan me zo'n filmpje herinneren dat met een grote schaar het lint doorgeknipt werd en dat dan de monorail er doorheen reed.
Ja, alleen de schaar deed niet zo goed. Heeft Walt het lint kapot getrokken.
Ja.
Want ze hebben 5 keer proberen te knippen, dat lukte niet. Nou, toen werd hij maar kapot getrokken.
En daarna gingen ze dus in de voorkant onder dat glazen, de glazen ruit, gingen ze een ritje maken.
Ja, die prachtig mooie klassieke trein, die Mark 1 treinen dus. Kijk, zoals de monorail zeg maar een historie heeft ook de Disneyland Railroad dat. Ja, dat ook, weet je. Dat, voor mij zijn dat, het is vervoer, maar daar komt een deel van mijn passie voor Disney vandaan, van dit soort systemen.
Oorspronkelijk, waar ging de monorail oorspronkelijk heen? Ging die al naar buiten het park, richting de parkeerplaats?
Die maakte al een rondje. Het is later, is nog wel een station verplaatst. Maar het ging eigenlijk, wat je zegt, richting de parkeerplaats inderdaad. Er zijn in de loop van de tijd, zijn er wel wat, gezondheid, zijn er wel wat verplaatsingen in de track geweest. Onder andere in Mark laat nu een prachtige foto zien van Harbor Boulevard. Ik heb daar toen in een hotel gezeten. Daar komt hij vlak langs.
Het valt me op hoe laag die is vanaf daar. Het valt me heel erg op. Dat vanaf Harbor Boulevard zelf, of tenminste als je in de monorail zelf zit, dan ga je echt maar op het niveau van de eerste verdieping, zeg maar.
Het is natuurlijk heel bijzonder. Het is natuurlijk...
Oh, wacht even Mark, want we moeten de microfoon echt even bijdraaien.
Ik vind het wel bijzonder dat het natuurlijk totaal niet Disney is, dat je dus iets van de buitenwereld ziet. Want dat is natuurlijk, dat heb je verder eigenlijk nergens. Dat proberen ze overal te voorkomen. En hier wordt dat juist gedaan.
Maar goed, de tijd dat dat gebouwd werd, was natuurlijk nog niet zo vol met hotels dat het nu is. Dus dat scheelt wel een klein beetje. Of nou eigenlijk een flinke slok op een borrel. Over borrel gesproken. Maar iemand, we hebben uit Amerika meegenomen. Ja, dat zijn wel een soort van aanmaakzakjes. Gewoon lekkere citrus lemonade. Dus die kunnen we wel eventjes inschenken. Jorn, als jij dat doet.
Ik ga het even inschenken,
Dat we niet op de worstenbroodjes, want die heeft Mark, dus je had het net over meegenomen. Lekker man. Want er zijn dus wel wat veranderingen in de track geweest. Er is onder andere een soort omleiding gemaakt toen Indiana Jones gebouwd werd. Met een enorme showgebouw. Dus toen is hij omgeleid geweest.
Daar gaat hij nu ook weer vlak langs trouwens, de monorail. En dan kan je zien dat ze een beetje geprobeerd hebben de achterkant van het showgebouw van Indiana Jones niet echt weg te werken. Maar ze hebben er wel een mooi buitenkantje aan gegeven. Net als wat ze nu bij Galaxy's Edge aan het doen zijn.
Ja.
Want vanaf de als je de I-5, geloof ik.
De
grote interstateweg afkomt naar Disneyland om te gaan parkeren in een van de parkeerplaatsen. Dan rij je eigenlijk zo tegen het showgebouw van Rise of the Resistance.
Ja, klopt.
Ja, dus die hebben ze geprobeerd een mooi randje te geven.
Ja. Ja, het ziet er op zich best niet, aardig uit.
Hoor. Ja, het is niet echt heel erg weggewerkt, maar wel mooier dan gewoon een paar platen zwaluwstaal. Zwaluwplaat.
Ja, precies. Ja, van dat gerubbelde spul. Ja. In 2000 of einde eigenlijk 99 is er is even gesloten geweest, want toen moesten ook wat werkzaamheden gebeuren met de bouw van California Adventure.
Ja.
Toen is eigenlijk het station van het Disneyland Hotel is toen volledig gesloopt. Ze hebben een nieuw station gebouwd, wat vanaf dat moment het Downtown Disney station heette. En vanaf dat moment waren er ook geen Tailcone Tours meer beschikbaar. Dus dan kon je niet meer het ritje maken zonder entreebewijs.
Dus vanaf dat moment is er pas een tweede station bijgekomen?
Nee, het tweede station was er al. Alleen dat was het hotel.
Okay.
En het hotel parkeerplaats, dat eigenlijk. Maar vanaf dat moment is het officieel de tweede entree tot het park ook geworden.
Ja, want je kan nu inderdaad, je moet voordat je, als je vanuit Downtown Disney langs het monorailstation loopt daar, dan moet je met een parkticket naar binnen wil je gebruik maken van de monorail. Want de volgende halte is midden in Tomorrowland. Dus de tassencontrole en alles, dat zit daar ook al.
Ja, maar je kon voorheen dus waar de ritten richting Tomorrowland, waar mensen uitstapten die een kaartje hadden voor het park. Maar er waren dus ook mensen die dat niet hadden. En ze konden die deuren konden ze allemaal apart van elkaar bedienen. Zodat bepaalde mensen gewoon zeg maar ingesloten bleven in de monorail, niet uit konden stappen, terwijl andere mensen wel uit konden stappen.
Ik dacht altijd, toen nog voordat ik in Anaheim was geweest, je hebt zo'n bekend shot van het oude Disney's California Adventure, waarbij ze de Golden Gate brug gebouwd hadden en daar ging dan de monorail overheen.
Ja.
En die ging vervolgens dwars door het Grand Floridian Hotel. Ik dacht altijd dat daar ook een stop zou zitten.
Ja, dat heb ik ook heel lang gedacht.
Het luxe hotel, ja. Grand Floridian,
ja.
Maar hij rijdt er gewoon dwars doorheen.
Ja. Even zwaaien.
Burp, en
ja.
Door. Dat vond ik net voor elkaar.
Ja. Uiteindelijk zijn de Mark 3 treinen omgebouwd naar Mark 5 treinen. Want de Mark 4 treinen, die rijden namelijk in Walt Disney World. Dus ze rijden niet in Anaheim. En die Mark 5 treinen zijn uiteindelijk vanaf 2007 langzaam omgebouwd tot Mark 7 treinen. Die er nu rijden. En de Mark 6
er waren
treinen.
Ook weer wat issues met airconditioning, geloof ik, in het begin, toch?
Oh,
met deze treinen,
kunnen.
Dacht ik. De raampjes konden niet meer open en er zou airconditioning aan boord zijn. Of de raampjes kunnen alleen maar op een kier open en door de rijwind wordt het dan wat koeler. Hmm. Er waren wat problemen mee.
Oké, dat wist ik niet dat in Anaheim zo speelde ook inderdaad. En het grappige is dat dus de 4 en de 6 treinen rijden in Walt Disney World en de 7 kwam dus weer naar Anaheim toe.
Ga ik weer even het uitstapje naar Japan maken. Daar rijden ook monorails. Maar dat zijn geen officiële Disney Mark zoveel monorails.
Oké.
Nou, dat vraag ik.
Ja, nee, weet ik niet.
Ze hebben geen nummertje, denk ik.
Nee.
Ze zien er ook heel anders uit. En het rare daar, maar dat komt door de Japanse wetgeving met betrekking tot treinstations, je moet ervoor betalen.
Ja.
Zodra het wordt een transportmiddel, vervoermiddel met meerdere stations. En dan geldt de Japanse wet dat je moet betalen voor je ritje.
Ja, wat ik wel. Dus dat zal een ander systeem zijn. Ik heb ook in het onderzoek heb ik met name inderdaad op Anaheim en op Walt Disney World gericht. Het grappige is dat in Walt Disney World de kleurcodes ook belangrijk zijn. Omdat je dan verschillende trajecten hebt. Met de ene gaat naar Resort, dan naar Ticket Interpretation, Magic Kingdom, Epcot. En aan de kleurenschema's konden ook de chauffeurs zien. Wie welk traject ook op elkaar af kunnen stemmen. Nu waren ook wat kleuren die op elkaar leken. Lime en groen bijvoorbeeld. En dan zitten er in de striping zeg maar, zitten bepaalde patronen. Waardoor de treinen ook zonder kleur zeg maar, goed herkenbaar zijn. Het grappige is ook wat ze in Anaheim doen. En doen ze inmiddels ook wel in Disney World. Is dat als er bepaalde attracties opengaan. Dat de monorail ook dat kleurenschema bijvoorbeeld meekrijgt. Dus Mark liep net een prachtige foto zien van een felgele monorail. Toen de submarines werden geopend in 2007. Waar we het net over hadden. Maar ook voor de opening van Cars Land. Hebben ze Cars characters toegevoegd en gekregen. Ja.
Por favor, manténgase alejado de las puertas.
Inderdaad. Of je alsjeblieft wil blijven zitten.
Please stand clear of the doors.
Precies.
Dat was het.
En buiten de deur blijven. Mark, wat wilde jij toevoegen? Want je hebt een heel mooi boek voor je.
Ja, en volgens mij als je wat meer wil weten over al die Marks, want het gaat misschien voor sommigen wat snel. En daar staan
sowieso... Leuk dat je bent, Mark.
Ja, alle Marks en de Mark 6 ben ik. Het boek van John Hench, Designing Disney, staat sowieso de monorail voorop. Ook binnenin een heel mooie tekening van het ontwerp. Volgens mij van de eerste. En ook wat meer uitgelegd over de soorten en de type nummers. Dus als je daar wat meer van wil weten, kun je het volgens mij daarin vinden.
Ja, en ik weet, voor mij hebben we dat boek niet besproken in onze boekenspecial.
Wel.
Wel?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, volgens mij wel, want ik heb hem. Maar ik heb een, ik heb de eerste versie met een blauwe kaft.
Ja, klopt. Ja, nou, dat is de dure versie.
Space Mountain, ja.
Met Space Mountain voorop. Ja.
Ja.
Oh, Mark, laat nog eventjes eentje zien. Ja, nou prachtig. Dus dat is een goede tip, Mark. Mark, 8 ben jij dan. Ja. Want 6 rijdt in Walt Disney World en dan was je nog niet geweest. Nee. Ja, ik wrijf het er nog even in,
ja,
goed?
Dat geeft niet, maar...
Oh, kijk, als je praat, moet je even... Want dan moet ik de microfoon bijpakken.
Nee, en dan ook even vragen aan jou. Want aan jou, je bent natuurlijk wel geweest en dan erin wrijven dat ik er niet ben geweest. Wat vind jij er nu van en hoe zie jij het? Hoe het nu aansluit met dat gondola system? Wordt het nu overbodig? Voegt het wat toe? Hoe werkt dat?
Het voegt toe, denk ik, omdat het andere routes sowieso heeft. Mm-hmm. Het wordt op sommige plekken misschien wel wat veel...
Ja, maar kun je overstappen van de een op de ander?
Nee, want het zit niet vlak bij elkaar.
Niet direct. Je kan bij Epcot kan je uit de gondola, de Skyliner, kan je stappen. En dan via de tweede ingang van Epcot naar binnen. Door een stukje World Showcase, Future World. En dan naar het monorail station van Epcot. Zou je naar Magic Kingdom kunnen gaan. Vanaf start is dan Disney's Hollywood Studios. Maar met één keer overstappen. Maar het is... Nee, dat is nog niet zeker, want misschien moet je met de Skyliner ook nog een paar keer overstappen.
Ja, maar de Skyliner, ja precies. Waarschijnlijk moet je per station bij de Skyliner uitstappen en weer instappen. Het zijn andere trajecten, maar hoe ze de route van de Skyliner nu hebben gemaakt, is wel dat ze naar alle kanten uit kunnen breiden. En het lijkt als eerste dat het richting Springs gaat en misschien zo meteen ook doorgetrokken kan worden naar Animal Kingdom. Want Animal Kingdom is eigenlijk het enige park dat eigenlijk alleen via de bus zeg maar bereikbaar is. Als je
geen monorail, geen Skyliner, niks.
Nee, klopt. Alleen op die manier. Ja. Excuus voor het geluid. We moeten dus echt elke keer eventjes de microfoon eventjes even bijdraaien. Maar goed, dat is voor nu eventjes niet anders. Wat mij betreft, wat ik zeg... Alles in mijn liefde voor Disney komt neer heel veel op dit soort kinetische energie. Dit soort vervoersmiddelen.
Ja, het voegt gewoon ook heel veel toe aan de skyline sowieso van Tomorrowland. Het leuke in Disneyland is dat hij dus... Als hij weer terug het Disneyland ingaat. Dus hij is net langs het Disneyland Hotel geweest. Boven de ingang van Disneyland. En dan gaat hij door Tomorrowland. En daar draait hij nog een paar keer. Gaat hij ook om de Matterhorn heen. En dan gaat hij vaak een keer toeteren. Want daar rijdt hij ook redelijk laag over het publiek heen. Dat is gewoon dat hele hoekje daar. Is echt heel leuk.
Hij kruist de lagoon 4 keer volgens mij.
Echt waar?
Ja.
Okay.
Ja.
En vroeger ging daar dan ook nog de Omnimover. Of People Mover ging daar doorheen.
Later de Rock'n'Rod.
1 jaartje lang. De Rocket Rods, helaas gesloten. En sindsdien is dat ook een beetje stilgevallen. Maar je hebt nog steeds Autopia, de Submarines en de Monorail... die daar allemaal als een soort spaghetti door elkaar heen verweven zijn.
En best af en toe een beetje lastig te vinden zijn allemaal. Waar je moet instappen voor welke attractie.
En hoe zat het dan met die met Spider-Man of met die Marvel IP... wat niet op die Monorail mocht als die door het park ging? Waar was dat?
Dat was in Walt Disney World... Daar rijdt de monorail voordat hij Epcot... als hij van Magic Kingdom... Nee, Ticket and Transportation Center... rijdt er een monorail naar Epcot. En voordat hij bij het Epcot station komt... rijdt hij een rondje door Future World. En dat betekent dus dat de monorail ook het park ingaat. En de licentie... of de rechten die Universal heeft afgesloten... of de licentie die ze met Marvel hebben afgesloten... is dat ze geen... alles ten oosten van de rivier de Mississippi, dat mag alleen Universal mag daar de Marvel-karakters gebruiken. Dus dat betekent dat Disney...
In de pretparken.
Ja, klopt. Disney, eigenaar van Marvel en dus indirect eigenaar van Spider-Man, mag in zijn eigen parken daar niet die Marvel-karakters gebruiken.
We hopen nog steeds om op de deal dat dat een keertje voor eens en voor altijd opgelost wordt.
Ja, er zitten wat gaatjes in en dat is waarom ze bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy nu aan Epcot toe kunnen voegen. Dus er zitten wat gaten in het contract en daar zijn rechters of juristen bij Disney vlak vast hartstikke druk mee bezig om die allemaal te zoeken. Maar het is nou helemaal zo.
Ja, laten we doorgaan naar de laatste attractie die in 1959 werd geopend. Een echte e-ticket, namelijk de Matterhorn. En daar, Jorn, daar ben jij weg van.
Ik vind dat echt een hele leuke attractie.
De eerste Disney Mountain?
Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, het is ook de eerste ter wereld, de eerste stalen achtbaan. Of met
een aerodynamics.
Gebogen stalen rails.
Ja.
Handgebogen nog, volgens mij in die tijd. En dat, ik weet niet of de track inmiddels een paar keer vervangen is. Maar
de hand-dip corn dogs.
Maar je merkt het, dat hij met de hand gebogen is. Er zit echt... schud je lekker door elkaar. En er zitten een paar scherpe bochten in. En ook best wel een aantal van die drops, dat je ineens snelheid maakt. Het unieke is ook dat er geen remmen in zitten, maar dat je eigenlijk remt door de vijver te rijden aan het einde van de rit.
Ja, het water. Spet je nat en remt je af.
Ja, en ik heb daar een heel verhaal een keer over gehad. Ik weet nu even niet in welke aflevering dat was, maar...
dat moet je paraat te kennen, Jorn.
Ja, dat weet ik. Maar dat was mijn laatste keer naar Anaheim. Dat was in...
Twee afleveringen geleden.
Nee, Anaheim. Einde van de dag, even nog snel een fastpass kunnen scoren voor Matterhorn. Ja joh, dat doe je wel even, want daar word je niet nat in. Ik zit erin en hij wil gaan remmen in het karretje. Ik vond het al zo raar dat de buitenkant een beetje nattig was, als enige. Hij remt en hij schept echt gewoon een hele bak water vlop vol over me heen. En de mensen staan in de rij, die kijken allemaal heel verbaasd en die beginnen te lachen. Ik zit daar helemaal zeiknat, druipnat. Ik ben even in de Matterhorn geweest, dat had ik niet verwacht.
Heerlijk, heerlijk. De Matterhorn is gebouwd eigenlijk op de heuvel die al 4 jaar lag te niksen daar. Wat was, zoals ik net al zei, Holiday
Nixon Hill. Was bij de opening, wat leuk.
Ja, god, wat scherp bij Jorn.
Wat is wat?
Later Holiday Hill genoemd, ook nog de Lookout Mountain genoemd. Het was ook een stukje waar op een gegeven moment veel verliefde stelletjes even zichzelf terugtrokken. En dat was een beetje tegen het zere been van Disney. Dus op die plek is de Matterhorn gebouwd. Mede ook een beetje om de grote constructie van de Skyway van een kabelbaantje zeg maar te verhullen. Want die grote pilaar die daar stond, daar is de Matterhorn zeg maar ook omheen gebouwd.
Ja, dat ging het dwars doorheen ook.
Ja, dat is een grote Skyway. Holle ruimte. Dat is een achtbaan volledig in een holle ruimte. Die af en toe naar buiten kwam. En deze unieke achtbaan vormde met twee sporen, die allebei tegelijkertijd zeg maar, de lift heel opgingen. En op een gegeven moment in de berg na de confrontatie met de Yeti splitste de baan zich en werkte het allebei een eigen track af.
Abominable Snowman.
Oh, dat is hij. Ja,
de Yeti is meer, het is wel hetzelfde figuur, maar die is meer in Animal Kingdom Expedition Everest.
Ja. Bekend is natuurlijk ook het verhaal dat boven in de top van de berg een half basketbalveld nog is met zo'n met een ring, noemen we het een ring? Een basket? Nee, een basket noemen we het gewoon.
De hoep.
Ja, precies. En dat was even ter ontspanning van onder andere de bergbeklimmers die je daar veel zag, die aan het afdalen waren.
Tinkerbell, dacht ik, die ook haar vlucht startte vanaf de Matterhorn.
Ja, richting het kasteel tijdens de avondshow. Het idee voor de Matterhorn is ontstaan tijdens de opname Third Man on the Mountain van Disney, toen ze dat in Zwitserland opnamen. Walt stuurde een kaartje naar Imagineer Vic Green met de boodschap daarin, Vic built this, Walt. En nou, ze zijn toen aan de slag gegaan en hebben dat gemaakt. Hebben eigenlijk dus het idee van een toboggan ride, zo heette het eigenlijk, dat was het idee. Met een bobslee, dat hebben ze eigenlijk met elkaar gemixt. De Matterhorn erbij, die perfect in Forced Perspective is gebouwd met bomen die wat hoger op de berg, wat kleiner werden. Ja. De illusie dat de berg eigenlijk veel hoger is dan dat hij eigenlijk is.
Eeuwige sneeuw bovenop de punt.
Klopt.
En was dit ook de eerste keer dat Disney samenwerkte met Arrow?
Dat weet ik niet.
Weet ik eigenlijk niet. Of hebben ze ook aan het ritssysteem van Peter Pan's Flight bijvoorbeeld gewerkt? Zou goed kunnen.
Ja, dat...
Ook weer van die...
Ja, dat zou
paraat
dat
kennis wat we zouden moeten hebben.
Ja. In 1978 was de eerste grote verbouwing. De holle ruimtes waar ik het net over had, werden toen opgevuld. En er werden eigenlijk een soort van grotten gemaakt, waardoor je dus doorheen ging. In totaal zitten er 3 verschrikkelijke sneeuwmannen in de attractie. Eentje is boven aan de lifthill. En vervolgens hebben we allebei de afzonderlijke tracks, komen de sneeuwman nog een keer tegen. In 1994, na de sluiting van de Skyway... zijn de openingen van de Skyway ook dichtgemaakt. En er is toen ook een krat eigenlijk geïnstalleerd met Wells Expedition.
Ik vind het echt een beetje luguber.
Beetje wel, want kun jij het verhaal erachter vertellen?
Ja, Wells, dat was de achternaam van Frank Wells. En dat was de compagnon van Michael Eisner ten tijde van de tweede opleving van de Golden Age of Animation bijvoorbeeld. Dus eind jaren 80, begin jaren 90.
Ja, in 1984 kwamen zij zeg maar aan de macht.
Ja. Hij heeft ook naast Michael Eisner gestaan als de man die Euro Disney naar Parijs gebracht heeft. Dus Disneyland Parijs. En helaas is hij in 1994, ik dacht tijdens een skivakantie, in een helikoptercrash om het leven gekomen.
Ja, dus dat
daarom is het zo'n guber.
Ja, dat dit de Wells Expedition. Maar goed, het was ook weer een eerbetoon. Want Frank Wells was gewoon een fanatiek bergbeklimmer. Die hield van het avontuur. Dus wat dat betreft past het ook weer. Alleen ja. Ja, de manier waarop hij is omgekomen is wel tragisch. En maar goed, daar hebben ze toen dus toch voor gekozen. In 2012 is hij nog een keertje goed verbouwd. Hij is toen volledig. Want er is in de tussentijd is de sneeuwschildering eigenlijk wel elke keer bijgewerkt. Maar laag op laag op laag komt de kwaliteit niet ten goede. Dus het is toen volledig opnieuw geschilderd. Ze hebben ook van die glazen elementen, knikkers, marbles, hebben ze toegevoegd voor de schittering. De noord- en de zuidkant van de berg kregen respectievelijk meer en minder sneeuw, want de zuidkant is natuurlijk wat warmer, dus daar ligt wat minder sneeuw op. De berg zag er eigenlijk gewoon weer als nieuw uit. In 2015 zijn er ook wat nieuwe animatronics en projecties ook toegevoegd. En in 1918 is de laatste grote verbouwing geweest met een volledig nieuwe wachtrij. Nou, door de jaren heen, en leuk om dat bijvoorbeeld op Wikipedia op te zoeken, verschillende bobslees eigenlijk zijn er geweest. Met nu eigenlijk een veel moderne variant dan de variant die in 1959 debuteerde. Maar nog steeds is het een klassiek wagentje waarvan je denkt van gaat mij dit veilig door die berg heen?
Nou, het leuke is, je zit ook achter elkaar. Het is een opstelling die ze ook bij Splash Mountain bijvoorbeeld hebben in Anaheim.
Ja, ze hebben dat in de loop van de tijd wel een beetje veranderd nog. Hè? Met of je bij iemand op schoot kwam of dat een aparte zitting was. Dus je hebt een tijdje ook dat iemand zijn benen zeg maar een beetje wijd moet doen. Dat er iemand tussen komt schuiven.
Okay.
Dat hebben ze ook nog gehad. Uiteindelijk zijn het nu drie stoeltjes achter elkaar.
Ja.
En daarachter gelijk nog een wagonnetje met weer drie stoelen.
Ja, dus een klein treintje ook waar je maar in zit. Dat geeft hem ook zijn charme, want het is voor me de baan is dus niet vernield. Dat is nog steeds die oude oorspronkelijke baan uit 59. En ja, het rammelt aan alle kanten. De bobslee, de karretjes zelf, die hebben ook maar kleine wieltjes. Dus het gaat ja lekker snelheid dwars door de.
Maar dat vind ik ook stiekem zo leuk. Een Space Mountain, dat is ook,
ja, dat is hetzelfde.
Ook hotse knotsen. We zeggen wel in voetbal, het is hotse knotsen Begonia voetbal. Maar dit is zeg maar een hotse knotsen Begonia ritje. Met je wordt alle kanten opgezet. Vind ik wel heel erg leuk.
Ja, ja.
Aan het einde van de attractie hoor je trouwens Remain Seated Please. En dat is ingesproken door Jack Wagner. De oud originele stem van Disneyland. Dus die hoor je nu nog steeds. Ze hebben dat later nog een keertje veranderd met een spiel. Waarbij ze het oude element hebben gecombineerd. En dat zijn dan wel weer die leuke klassieke dingetjes die ze dan in zo'n rit behouden hebben.
Hij is ooit een keer ingetekend op een concept art voor World Showcase in Epcot.
Oh, in Epcot. Maar dan als paviljoen of zo?
Ik dacht als paviljoen voor. Was het achter Duitsland of dan? Nou, dat zal wel,
nee, dat zal dan Zwitserland zijn geweest. Vanwege de. Dat Zwitserland was dat.
Er is een concept art gekomen van een soort bird's eye view van World Showcase. Waarbij je twee bergen zag. Eentje was Mount Fuji achter het Japan paviljoen.
Ja.
En dan ook de Matterhorn achter
het het was voor het Zwitserland paviljoen. Alleen het is niet doorgegaan dat ze de sponsoring gewoon niet rond konden krijgen.
Okay.
En dat schijnt dus nu voor Brazilië wel gelukt te zijn.
Ja, is dat al zeker?
Nou, het lijkt steeds meer geluid dat het toch wel.
Maar wel heel interessant is dat Epcot twee van de Disneybergen zou kunnen hebben. Maar dat dus nooit tot uiting gekomen is. En dat eigenlijk nog steeds World Showcase redelijk attractieloos is.
Ja, nou wat lijkt er nu een beetje op? Wat voor ritten heb je nog meer die hier wat van weg hebben? Wat mij betreft Expedition Everest.
Ja, maar dat is dan de Matterhorn on steroids.
Ja, en toch ook wel Space Mountain.
Ik zou eerder de klassieke Amerikaanse Space Mountain zeggen. Ja.
En in Nederland? Wat remt ook af doordat het met water in contact komt?
Mark, misschien met Mark het.
Mark, dat weet jij, want jij bent ook liefhebber van de Efteling.
Ja, nou goed, en abonnement en we wonen in de buurt. Maar om even de stof van de mannen van Kleine Boodschap natuurlijk te jatten. Ik vind het wel heel bijzonder, en daarom liet ik het zien, had ik het hier natuurlijk voorstaan, daarom hebben we het er nu over, dat je dat Disney dus zo innovatief is, dat je dus 48 jaar later pas een achtbaan hebt in Nederland, die remt met water. De Vliegende Holland natuurlijk, in Efteling. Natuurlijk ook een bobslee. Die nu...
Heeft ook even geduurd voordat hij goed kon remmen, hè?
Ja, het zat volgens mij niet zozeer aan het remmen, maar
nee, klopt.
Meer aan het opslepen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, ik vind het gewoon echt ja, noemenswaardig om te zeggen dat je dus 48 jaar later zoiets pas hebt. Wat ze dus in, wat was het ook alweer, 1950? 59 dus met zo'n idee komt, wat dus 48 jaar later nog gebruikt wordt. En eigenlijk zo'n bobslee idee ook weer. Ja goed, dat gaat dan nu weg.
Ja.
Ja, ik vind het bijzonder.
Je loopt hier ontzettend de Efteling te pluggen. Moeten we een beetje voor uitkijken, Jorn.
Ja, laten we
het is er één, hoor. We hebben er niet zo
weggehaald.
Ja, precies. ja, die drie klassieke attracties. Ik vond absoluut dat die even in de spotlight moesten staan. Want ja, ik word nu niet door mijn ziel op de vingers getikt. Dus dat is zo lekker. En stiekem weet ik, Jorn, dat jij er ook van houdt.
Deze, alle drie hou ik ervan. Ja.
En ook van de Country Bears.
Ook van de Country Bears.
Zie je?
Ja.
Zie je?
Ik heb voor je, ik moest aan jou denken. Ik heb twee keer tijdens mijn afgelopen vakantie heb ik de Carousel of Progress gedaan.
Echt waar?
Twee keer.
Ah, ja. Oh, Jorn. Je krijgt
en
een sticker.
En ik vond hem leuk.
Je krijgt een sticker.
We hadden zelfs een foutje halverwege. We gingen ronddraaien en we bleven hangen halverwege.
Oh.
En toen begon dus, de scènes gaan gewoon door.
Ja.
Er zit geen, dat kan niet stoppen. Dus die blijven achter elkaar doorgaan. Dus wij bleven, we hadden een hele scène gezien. En we bleven
lost in time was je, was lost in time.
Halverwege bleven hangen en hij begon weer precies hetzelfde verhaal te vertellen. Oh, this is the 4th of July is very special this year, vind ik vol.
Ah, cool toch.
Dus iedereen begon te lachen en toen echt een minuut daarna of zo ging hij weer verder doordraaien. Maar dan gaat ook de rest van de scène pas, het blijft gewoon allemaal doorspelen. Dus ja, nu leg ik het weer helemaal niet uit.
Ja, nee,
uit
maar,
wat
het is,
gebeurt,
het,
maar
het is een continue loop.
Ja.
Dat is...
Het is een taartpunt, dat zijn de scènes, een soort vier of vijf verschillende scènes en er zit een ring omheen en dat is waar jij zit.
Ja,
en dat zijn de tribunes en die draaien dus iedere 2-3 minuten een kwartslag zodat ze bij de volgende taartpunt uitkomen.
Precies, en feitelijk wachten de scènes niet op dat de tribunes er zijn, want die spelen gewoon door en nu was er een kleine storing in het mechanisme van de tribune.
Het leuke is dus dat je dan ziet dat het al zo'n oude attractie is en dat het allemaal nog lekker werkt, maar het dus ook wel eens een hiccup heeft.
Ja, nou om even dus terug te komen op die Treasures DVD, daar zie je ook de werking van de Tiki Room en hoe de computer zeg maar daar alles aanstuurt. Dat is werkelijk fenomenaal om te zien. Ik heb het van de week 's avonds zitten kijken. Het is volgens mij heel vroeg geworden voordat ik naar bed ging. Want het waren echt zulke mooie beelden. Dat was, ja, dat vond ik leuk om te zien. Dan zijn wij, Jorn,
toe. Ik zie heel groot iets in het draaiboek staan.
Ja, aan het
einde van de opname.
Aan het sluitstuk van deze opname. En dat zijn onze plannen. Wat we gaan doen met onze
spannend
patrons. Eventuele nieuwe patrons. Wat we voor de huidige patrons gaan doen. We gaan Patreon werkt eigenlijk een beetje zo. Dat je ons kunt steunen in verschillende tiers. En dat zijn eigenlijk een soort levels. En afhankelijk van jouw steun. Hebben wij wat extraatjes voor je. Nou, we gaan dat een beetje opnieuw indelen. En ik stel voor, Jorn, dat we niet helemaal.
Nee.
Maar eventjes de hoogtepunten gaan doen. Dit gaan we dus doen vanaf juli. Dus juli. Dan zal het vanzelf op de site misschien komen, maar we hebben wel echt wel wat toffe dingen die we voor onze vaste steuners gaan doen. We beginnen met een Jaapie Krekel level. Dat vind ik ten eerste super leuk dat je dat doet voor $1 in de maand. En uiteraard vermelden je weer dan ook bij elke opname. Nou, niet bij elke opname, maar bij zodra je ons steunt, noemen we jou in de volgende details. Dan komt het tweede level. Dat noemen we kwik, kwek en kwak. En daar zitten wat meer dingen bij. Jorn?
Ja, dat is ook dank voor de steun. Een naamsvermelding. Maar je krijgt ook toegang om al eerder de laatste details te luisteren.
Vaak is dat ongeveer een halve dag tot een dag eerder dan dat hij op het wereldwijde boze web gaat.
Over het algemeen nemen wij op dinsdagavond op. En dan staat hij dinsdag einde van de avond meestal al op Patreon. En dan de volgende dag in de middag, ochtendmiddag, dan komt die pas voor iedereen beschikbaar.
Ja.
Dus dan heb je mooi een nacht om vooruit te gaan luisteren.
Ja.
En daarnaast krijg je ook onder andere een downloadcode voor de audiotour die we een paar jaar geleden hebben opgenomen.
Ja, precies. Voor de volgende, het volgende level, Donald Duck. Nou, dat zijn de voorgaande dingen. Daarbij krijg je niet alleen de huidige audiotour, maar ook de audiotour die wij nog gaan opnemen. Waarschijnlijk in de studio's. Maar goed, er komt nog een audiotour aan, maar die krijg je daarmee mee ook. Je krijgt wat stickers. Je krijgt ook toegang tot de specials die wij maken. En wij zullen ze vanaf juli ongeveer één keer in de maand ook weer gaan maken. Dus er komen wat regelmatig komen dan uit.
Ja, dus dat zijn de Patreon-only specials. Ja, die je dus alleen maar hier kan luisteren.
En wij hebben lang getwijfeld over wat voor soort community wij gaan oprichten. Onze vrienden van Teamtalk hebben een fantastische WhatsApp groep. Maar wij gaan dat via Facebook doen, want we hebben een klein onderzoekje gehouden ook onder onze huidige steuners. En dit bleek toch wel het medium te zijn waar de meeste mensen zich actief op bewegen. Dus wij zullen een afgesloten Patreon-only Facebook groep gaan doen. En dat is vanaf deze tier, dit level. En dan voegen we nog een extra level toe. En dat is level Mickey Mouse. Nou, daar gaan we all the way als je ons voor $10 in de maand steunt. En dat doe je 2-3 maanden ongeveer, zoiets. Ja. Dan hebben we de voorgaande dingen, maar dan voorzien wij jou ook van een exclusieve pretpark. Ready to go to the theme park set, bestaande uit een detailed rugtas, een powerbank en een hele mooie drinkfles.
Ja.
Merchandise goodies. Goed man. Nou, dat is even kort. We gaan dit allemaal via onze Patreon pagina nog duidelijk maken. Maar we gaan onze steuners dus iets meer in het zonnetje zetten. En terecht ook. Met als eerste ding dus onze bioscoop date. Die we gaan doen voor Toy Story 4. Waarbij, zoals gezegd, dus we alle patrons, maakt dus niet uit of je tier 1, 2, 3, 4, 5. Nee, maar goed, de huidige patrons, die worden allemaal uitgenodigd om hiermee met ons mee te gaan. Popcorn te eten vlak naast Jorn's oor. En met boter te overgieten. En wat te drinken. En gewoon gezellig met elkaar te hebben. En misschien moeten we kijken of we dan ook nog een aflevering op kunnen nemen.
Laten we het gewoon houden op de film en dan kijken we wel hoe gezellig het wordt.
Kijk hoe gezellig wordt het sowieso.
Met 100 man om één microfoon, dat is een beetje moeilijk.
Ja, maar ik neem aan dat we dat dan wel een klein beetje anders geregeld hebben. Nogmaals, excuus voor de waarschijnlijk belabberde audio-kwaliteit die we vandaag hadden. Maar goed, weet je, we improviseren als dat moet. Ja. En wij hebben het in ieder geval gezellig gehad. Er liggen nog 2 worstenbroodjes.
Ja.
Bewaren we die of gaan we die zo meteen in ons holle kies stoppen?
Voor mij mag jij hem hebben. Je mag ze allebei hebben van mij.
Okay. Mark, goed dat je er was. Het was een klein beetje een... het was niet een kijkje in de techniek zoals we je graag hadden willen geven. Maar je hebt wel vast gekeken voor de volgende keer. Waarbij we wel all the way kunnen gaan. Zullen we dat afspreken?
Ja, afgesproken bij deze. Hartstikke leuk.
Heel goed. Nou, vanuit het verre Brabant helemaal naar het beloofde land komen rijden. Het koude noorden. Goed dat je er was. Jullie goed dat je luisterde. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. En ik denk dan wel echt compleet. Hè? Maar dit was gewoon onvoorzien. En ik kon er niks aan doen. En het is niet anders.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.